Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Daar wordt uw lof verbreid, o Oppermajesteit, door mij die u beminnen acht. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. We zingen met elkaar van Psalm 26, het 7e en ook het 8e vers. Gemeente, we openen Gods woord vanavond in het Oude Testament en lezen een gedeelte uit de profetieën van Ezechiël, het 37e hoofdstuk vanaf het 15e vers. En in aansluiting daaraan zingen wij Psalm 23, het derde vers, zodat ik in het heilig huis des Heren een lange reeks van dagen blijf verkeren. We luisteren dus naar Gods woord zoals dat staat in Ezechiël 37 vanaf vers 15. Wijders geschieden des Heren woord tot mij, zeggende: gij nu mensenkind, neem u een hout en schrijf daarop voor Juda en voor de kinderen Israëls, zijn metgezellen. En neem een ander hout en schrijf daarop voor Jozef, het hout van Ephraim en van het ganse huis Israëls, zijn metgezellen. Doe gij ze dan naderen, het een tot het ander, tot één enig hout. En ze zullen tot één worden in uw hand. En wanneer de kinderen uws volks tot u zullen spreken, zeggende: zult gij ons niet te kennen geven wat u deze dingen zijn? Zo spreek tot hen: alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal het hout van Jozef dat in Ephraims hand geweest is, en van de stammen Israëls zijn metgezellen nemen, en ik zal dezelfde met hem voegen tot het hout van Juda, en zal ze maken tot een enig hout, en ze zullen één worden in mijn hand. De houten nu, op de welke gij zult geschreven hebben, zullen in uw hand zijn voor hun ogen. Spreek dan tot hen: zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen waarheen ze getogen zijn, en zal ze vergaderen van rondom en brengen hen in hun land. En ik zal ze maken tot een enig volk in het land op de bergen Israëls, en ze zullen allen tezamen één enige koning tot koning hebben. En ze zullen niet meer tot twee volken zijn, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. En ze zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden en met hun verfoeiselen en met al hun overtredingen. En ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen waarin zij gezondigd hebben, en zal ze reinigen. Zo zullen ze mij tot een volk zijn, en ik zal hun tot een God zijn. En mijn knecht David zal koning over hen zijn. En ze zullen allen tezamen één herder hebben. En ze zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen. En ze zullen wonen in het land dat ik mijn knecht Jacob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben. Ja, daarin zullen ze wonen, zij en hun kinderen en hun kindskinderen tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal hun vorst zijn tot in eeuwigheid. En ik zal een verbond des vredes met hen maken. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn. En ik zal ze inzetten en zal ze vermenigvuldigen. En ik zal mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid. En mijn tabernakel zal bij hen zijn. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, die Israël heilige, als mijn heiligdom in het midden van hen zal zijn tot in eeuwigheid.
Thank you.
Gemeente doen we in de kerk van alle tijden in gemeenschap daarmee en van alle plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader van waar hij wederkomen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Gemeente Gods woord, de tekst voor de prediking vindt u in het gedeelte wat gelezen is. En daarvan in het bijzonder het eerste gedeelte van vers 27, al staat dat uiteraard in de context van het vers daarvoor en van het vers daarna. Dus globaal zal vers 26 tot en met 28 aan de orde komen, maar de tekst voor vanavond voor de prediking vindt u in 27a, waar de Heere het zegt, en mijn tabernakel zal bij hen zijn. Zullen we samen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heere, dat doen we. Dat zoeken we. De zegen. En u weet of dat we verder kunnen spreken. Alleen bij u, o bron van alle zegen, alle troost en alle licht. Heren, we zijn ervan afhankelijk en dat zeggen we ook. Maar u weet of we dat ook echt zijn. Heren, we komen tot u. Om u te bidden of dat u uw zegen wilt geven in deze dienst. En bijzonder met het oog op de verkondiging van uw woord. Heren, dat is wat wij nodig hebben. Dat weet u. Laten wij het ook mogen weten. Het is ook datgene wat we nu precies niet verdiend hebben. Zegen, vloek. Heere, u weet het. Wilt u geven door uw Heilige Geest, dat we zo, als we om uw zegen komen, smeken, dat we weten wat we doen, dat de grond daarvoor alleen gelegd is, waar uw eigen Zoon van uw troon werd weggestoten, waar wel geroepen werd, maar waar geen antwoord kwam, waar de schreeuw van de verlatenheid van u doorklonk in dat duister, zoals er geen duister op aarde geweest is, van uw eigen Zoon. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Heren, mogen we het zeggen, we mogen het zeggen. Opdat er ook nog hier in de gemeente zondaren verlost zouden worden van de vloek, gezegend zouden worden. Heren, wilt u geven dat we zo ook, als we tot u naderen en de troon der genade, ook op dit moment aanlopen met het verzoek of dat u ons barmhartigheid wil bewijzen, ons hulp wil geven. Heren, doe het dan nog om uw grote naams wil. Doe het om Jezus wil. doet op grond van dat werk dat in uw oog zo volmaakt is, dat u niets meer te eisen hebt van allen die in Christus Jezus zijn. En dat u op grond daarvan ook uw genade vrije doortocht kunt verlenen, wilt verlenen, want dat ligt daar toch achter. Uw welbehagen, ik weet de gedachten die ik over u denk. Gedachten des vredes en niet des kwaads. Heren, en dan weet u hoe we hier onze plaats hebben ingenomen. Hoe wij deze middag hebben doorgebracht. Waar onze gedachten mee bezig geweest zijn en waar ze heen gingen. Wilt u zelf ons zo aanspreken, heren, in wat u tot ons te zeggen hebt. Dat we mogen weten dat u zelf ons aanspreekt. O Heilige Geest, schrijft u zelf het adres zo op de prediking. Dat schuchteren door u worden ingesloten. Dat brutale door u worden buitengesloten. Heren, u weet wat nodig is en daarom leggen we het ook zo voor u neer. Wilt u zo overal zijn, heren, waar uw woord verkondigd wordt. Niet alleen hier en thuis als er meegeluisterd wordt bij de kerktelefoon of op een andere manier er een verbondenheid is met deze dienst en met de verkondiging van het woord. Maar wilt u dat geven op alle plaatsen waar uw woord nog verkondigd mag worden. En dat is nog op veel plaatsen zo, heren. We bidden u voor de verkondiging en de voortgang daarvan binnen onze landsgrenzen en daarbuiten. En heren, als we zo even uit uw woord gelezen hebben over één herder en één kudde. Heren, wat moeten wij dan zeggen? We hebben geen recht van spreken. Maar ons vergaat ook de vrijmoedigheid om te spreken. Heren, dit is uw woord. Dat blijft. Enige herder, grote zoon van David, wilt u zelf dat werk doen. Dat het ook zichtbaar zal worden. Eén herder. Eén kudde. En alles, heren, wat dat doorbreekt, verwoest, vernielt. Waar uw woord ook duidelijk wijst op allerlei oorzaken. En u weet, heren, wat er aan de hand is in ons leven. In het gemeentelijk leven. In het kerkelijk leven. Tussen kerken. Heren, wilt u bekering geven tot u. Als u uw enige herder wilde verwekken. Om de schapen te weiden. Die het anders moesten doen met datgene wat met hun voeten al vertreden was. Dat ze door de modder moesten lopen. Omdat er huurlingen waren en geen herders. Wilt u zelf nog ertoe roepen, Heer. Die herder zijn. Wilt u zo ook onze kerken gedenken? Zegent u ook onze Theologische Universiteit in Apeldoorn? Wilt u er nog roepen, Heer, om dat werk te doen? Zodat ze ook niet anders meer kunnen of willen doen. Wilt u zo uw koninkrijk doen komen over heel deze wereld? Zegen ook uw volk Israël. Als vanavond het Oude Testament voor ons open ligt, dan zijn het die woorden die zij het eerst van al toevertrouwd gekregen hebben. En heren, u weet hoe het met dat volk nu is. In oorlog, de brandhaard laait weer. Onze wijsheid, heren, schiet hier tekort. We bidden u, wilt u zelf geven. Wat u alleen zult geven in de weg van een geestelijke herleving. Vrede over Israël. Als deze herder David ook dat volk zal weiden en onder die ene kudde zal scharen, waar de heidenen bij ingelijfd zijn. Heere, doe uw werk daar. We bidden ook om uw zegen over ons land en volksleven, onze overheden, ons koninklijk huis. Heere, u hebt ons geboden om voorbeden te doen. En laat dat een plicht zijn die we mogen vervullen. Maar laten we ook daarvan, Heere, doordrongen zijn hoezeer we dat nodig hebben. Zegent u het christelijk onderwijs, de christelijke opvoeding. Heere, u weet wat ouders nodig hebben. U weet het, Heer, als ouders met de handen in het haar zitten. Als zij geen wijsheid meer hebben, wilt u ze het geven. Wees u met kinderen, Heer, die de weg van hun ouders niet begrijpen. En die daarmee worstelen voor uw aangezicht. U weet ook waarom en wat erachter zit. Denk aan hen, Heer. En wilt u zich zo over ons allen ontfermen zoals we hier zitten? Met vragen in ons hart die wij niet klein kunnen krijgen. Ten aanzien van levensleiding, van onszelf, van onze kinderen. Allerlei dingen, de verbanden waarin wij leven. Hier waar we onze plaats mogen innemen. Heere, u weet, er zijn knopen die wij niet kunnen ontbinden. Doet u het, Heer. En vooral knopen van ongerechtigheid. Heer, wilt u zelf zo uw werk doen? Behoud dat in het leven. Denk in uw toorn aan uw ontfermen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, dien de Heere met uw gaven. We gaan zingen uit Psalm 61. 61, het eerste, derde en ook het vierde vers. daar zal zijn volk weer wonen na zijn raad. God eeuwigen zijn volle gunst betonen. 69, het 14e, in aansluiting aan de prediking. Geliefde gemeente, hebt u nog verwachting? Dat is een vraag die in de adventstijd geklonken heeft. Dat is ook een vraag die misschien op nieuwjaarsdag weer geklonken heeft. En nu weer een gewone zondag. Hoe zit dat met onze verwachting? Zit u hier? Bent u zo gekomen? Als een man of vrouw, een jongere, met verwachting. Als vervolgens de vraag, waar richt die verwachting zich op? Waar hoopt u op? Daar gaat het vanavond over. En waar het vanavond ook over gaat, en misschien is dat voor jullie ook makkelijk om dat mee te nemen. Als ik zou vragen, woont u naar uw zin? Waarom ik dat vraag? Dat heeft hiermee te maken. Woont u in een mooi huis? Wat is het mooiste huis? En als ik dat aan jullie zou vragen, wat is het mooiste huis? Dan denk ik dat we na even praten het wel met elkaar erover eens worden. Dat het huis is waar de Heere woont. Zelfs al is dat een tent. En daar gaat het vanavond over. Tabernakel. En wat maakt dan een huis tot het mooiste huis? En waarom is dat iets om verwachting op te richten? Dat zit hem niet in het aantal kilo's goud wat er in de tabernakel aanwezig was. Evenmin in het aantal dure kleden, en die waren er ook in de tabernakel. Maar het gaat erom dat God aanwezig is. En dan gaat het heel in het bijzonder over dat ene woordje heerlijkheid. Zoals de Heere in de wolk op de Sinaï was. Als teken van zijn tegenwoordigheid. Een lichtende wolk. Een wolk die ook als vuur eruit zag dat verteerde. Toch ook een wolk. Een aanwezigheid. In de tent. Exodus 40. Die het hele tentheiligdom vervulde. Zodat de priesters niet eens binnen konden blijven. Dat zal daar zijn waar de Heere deze belofte gaat vervullen. En mijn tabernakel zal bij hen zijn. En daar willen we vanavond dus naar luisteren. Een voortgezet advent, zo zou je het kunnen noemen. Aangaande God en zijn tent. En dan luisteren we allereerst deze belofte tegen de achtergrond. Want dat is de aangrijpende achtergrond en zonder dat kunnen we de woorden ook niet goed verstaan. Het feit God uit zijn tent. Want als de Heer het hier belooft, mijn tabernakel zal bij hen zijn, dan is dat niet meer zo. Vervolgens letten we dan op uiteraard over wat dat betekent, God in zijn tent. En tenslotte gaat het erover dat de Heere daar niet alleen komt wonen. Ik zal hun tot een God zijn. Maar daar zit ook iets wederkerigs in. En dat volk zal mij tot een volk zijn. Die tent zal over dat volk zijn. Zijn tent over zijn volk. Dus voortgezet advent over God en zijn tent. God uit zijn tent, in zijn tent en de tent over zijn volk. Gemeente Ezechiël spreekt weer. Alleen dat al. Als u Ezechiël 37 voor u hebt, dan zijn dat woorden die uit de mond van Ezechiël voortgekomen zijn. Maar na een periode waarin hij moest zwijgen. Zo had de Heere dat trouwens al tegen hem gezegd, toen hij met de gevankelijk weggevoerden naar Babel mee zou gaan. Deze priesterzoon, die daar geroepen werd om de mond van God allereerst tot die weggevoerde daar in Babel te zijn, maar vervolgens ook allerlei visioenen veel gezien heeft, om zo ook over de inwoners van Jeruzalem, vreemde volkeren, Gods woord te doen horen. Toen heeft de Heer aan het begin al gezegd, Ezechiël, reken erop, er zal een tijd zijn dat je kunt spreken. En dan moet je ook spreken. Er zal ook een tijd komen dat ik uw tong aan uw gehemelte zal doen kleven. Opdat u en geen man van bestraffing zal zijn. Ezechiël, er komt een tijd, dan horen ze niks meer van je. En de mensen opgelucht ademhalen. Daar zijn we vanaf. En niemand besefte het, dat dat zwijgen van Ezechiël oneindig veel erger is dan de scherpste prediking. In dat zwijgen van God, daar zit iets van ga dan maar op je eigen gekozen weg. Ezechiël spreekt weer. Zo leest u dat in het gedeelte van het Ezechiëlboek wat voor ons ligt. En dat eigenlijk weer begint bij Ezechiël 33. Ezechiël, die aan het begin tot wachter geroepen is over het huis van Israël, krijgt als het ware een soort tweede roeping. Ezechiël 33. En Ezechiël 33, daar leest u in vers 22 deze woorden. Nu was de hand des Heren op mij geweest des avonds. En dan komt het. Eer die ontkomene kwam en had mijn mond open gedaan, totdat hij des morgens tot mij kwam. Alzo werd mijn mond open gedaan en ik was niet meer stom. Dus, begrijp ik dat goed, dat nu het waar gebleken is, het woord van de Heer. Nu het oordeel voltrokken is over Jeruzalem. Jeruzalem, de stad, uw tempel, uw altaren, het ligt al verwoest door die geweldenaren. En als ze Ezechiël dat komen vertellen, als er een ontkomene is, dan mag hij weer gaan spreken. Gemeente, houdt u dat eens vast. Op welk moment de Heere weer gaat spreken. Dat is niet het moment waarop u, jij en ik het verwachten. Als er nog omstandigheden zijn op grond waarvan je nog enige verwachting kunt hebben, nu komt er misschien nog wel wat van de Heere. Nu mag ik misschien nog wel wat horen wat werkelijk aan mijn hart troost en leven weergeeft. Het is er in ieder geval niet van afhankelijk. Voortgezette verwachting, advent. Hebt u nog verwachting? En als u moet zeggen nee, waarom zegt u nee? Is dat gebaseerd op de omstandigheden? Zou u dan God niet veel eer bidden? Of er een mond open mag gaan? Juist op dat moment dat ons misschien wel het meest hopeloze lijkt. Tegelijkertijd wil dat niks afdoen aan de werkelijkheid. Want die is verschrikkelijk. En dat is het ook wat Ezechiël, nu hij weer mag spreken. En nu hij ook weer heilsbeloften aan het volk mag verkondigen. Dat heeft hij heel kort nog mogen doen, voordat hij ging zwijgen. U kunt dat vanavond nog eens rustig nalezen in Ezechiël 11 aan het eind. Daar hebt u als het ware een korte samenvatting van wat u in deze hoofdstukken 36, 37 nog weer tegenkomt. Maar het gaat me nu hierom. Als de Heere zegt, ik zal mijn tabernakel weer onder hen geven. Of letterlijk, mijn tabernakel zal bij hen zijn. Dan staat dat haaks op wat Ezechiël gezien heeft. Het laatste wat Ezechiël gezien heeft is de heerlijkheid des Heren, teken van Gods aanwezigheid. En u weet, daar gaat het heel veel over in het boek Ezechiël. Die luister, die stralen glans, als een zon, heilig. De heerlijkheid des Heren zag Ezechiël, die was uit de tempel gegaan. En in Ezechiël 8 tot en met 11 schuift de heerlijkheid des Heren langzamerhand richting de oostpoort. Nog even blijft de heerlijkheid des Heren staan. En dan ziet Ezechiël in hoofdstuk 10... dat er een wagen gereed staat, de troonwagen, met de gerubs. En de troonwagen komt en neemt de heerlijkheid des Heren op en verplaatst die naar een berg tegenover de tempel. Maar wat betekent dat? De mensen kunnen gewoon naar de tempel. De priesters kunnen gewoon hun werk doen. Kunnen gewoon offers gebracht worden. Je kunt er zingen. Je kunt er bidden. Je kunt er alles doen. Maar God is er niet meer. God is uit zijn tempel. Uit zijn tent. Als ik het woord van onze tekst weer even overneem. Uit de tabernakel vertrokken. Die, zoals u weet, alleen de voorafbeelding, zo noem ik het dan maar even, van de tempel geweest is. En toen Ezechiël dat zag, is hij op zijn knieën gegaan, deze profeet. En dan leest u dat aangrijpende gebed in Ezechiël 11 als Ezechiël dat ziet, hoe de tempel als het ware leeg wordt van de Heere. Dan gaat hij bidden. En wat bidt hij dan, Ezechiël 11 vers 13? Toen viel ik neer op mijn aangezicht en riep met luider stem en zei, ach, Heere, Heere, zult gij gans een voleinding maken met het overblijfsel van Israël? En daar gaat de Heere, weg. Gemeente, ziet u wel dat deze belofte die de Heere spreekt werkelijk haak staat op de werkelijkheid waar iedereen tegenaan kijkt en die Ezechiël allereerst gezien heeft. God is er niet meer. En wanneer komt die belofte? Op het moment dat dat ook werkelijkheid geworden is in het midden van het volksleven. Nu de tweede wegvoering werkelijkheid geworden is. In 586, 11 jaar later, er echt geen verwachting meer is. En de puinhoop van de tempel het onderstreept. Hier is God niet meer. En de heerlijkheid des Heren is weg. Gemeente, als we de lijnen doortrekken naar onszelf, wat betekent dat? Als de Heere deze belofte spreekt, dan hebt u begrepen, dan moet u niet allereerst letten op de omstandigheden, want die kunnen het tegendeel zeggen. Maar de vraag is ook, zeggen die het tegendeel? Anders gevraagd, zijn ze er hier? Die verlegen zijn om Gods tegenwoordigheid. Gemeente, is de Heere nog in uw midden? Daar moet u niet te snel een antwoord op geven. Dan bent u veel te snel. Is dat een verlegenheid die u in uw binnenkamer brengt? Zou u het verwonderlijk vinden als u gewoon nog in uw kerkbank kunt gaan zitten? U kunt hier gewoon de psalmen zingen. Het kan allemaal gewoon doorgaan. Maar de Heere is er niet meer. En als Hij er niet is, wordt er geen zondaar vernederd. Als Hij er niet is, dan smelt er geen hart. Als Hij er niet is, dan zijn wij er. En dat zullen we weten ook. Want dan kunnen wij in de kerk zijn zonder God. Gemeente, de belofte van de Heer komt zelfs in een situatie waar menselijkerwijs geen verwachting meer is. Maar waar zijn de voorbidders? Ezechiël kon het niet verdragen, de gedachte dat de Heer dat werk zou loslaten. Ach, Heere, Heer. En toen een periode zwijgen. Dan horen, het is voltrokken. Het is een verloren zaak. Ezechiël, mensenkind, spreek tot de kinderen Israëls. En dan komt onder andere Ezechiël 37. In dat volle hoofdstuk. Waar u, en dat even tussen twee haakjes, ook kunt zien hoe alles één is bij de Heer. Ezechiël 37, dat begint met dat visioen van de dorre doodsbeenderen. Daar kun je op Pasen overpreken. Daar kun je op Pinksteren overpreken. Wat we zo even gelezen hebben, de belofte van de enige herder, dat is Immanuel, dat is de koning die op de troon van David gaat zitten. Dat is kerst. Ook hieraan merkt u hoe het werk van de Heere één is. Maar Ezechiël mag deze dingen gaan spreken. Waarom kan dat? Hoe kan dat?
Gemeente, kan ik verder gaan? Waarom ik dat vraag? Hebt u echt de vraag begrepen? Echt waar? Zult u dan in uw binnenkamer zijn? Toon ons uw heerlijkheid. Blijf niet wegens onze gebreken ver geweken. En dan wil de Heere dat ze het weten. Al diegenen die dit woord ook echt nodig hebben. Want die belofte die klinkt tot allen, laat dat duidelijk zijn. Zonder onderscheid. Maar het heeft ook een adres. Waar dat woord landt. En waar ze ophoren. Van deze woorden, ik zal en mijn tabernakel zal bij hen zijn. Overigens, daar hebben ze echt van opgekeken. Het is ook de laatste keer in het Oude Testament dat er gesproken wordt over de tabernakel. Ook wel wat opvallend, omdat juist in de hoofdstukken 40 tot en met 47, zoals u weet, gesproken wordt over de nieuwe tempel. Toch in dit verband, heen naar de tabernakel als het heiligdom. Waarom? Gemeente, ik kan niet anders zeggen. Als dat mij naar mijn overtuiging het zo is dat de Heere hen herinnert aan het begin van zijn wonen onder hen. Hij begint niet meteen met en mijn tempel zal weer bij hen zijn. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Maar mijn tabernakel zal er weer zijn. Weet u nog hoe het begon? Waar het begon? Is dat ook niet het wonderlijke? Dat de Heere, terwijl het volk het verbruikt, verzondigt door hun afmakingen, door hun ongerechtigheden, eigen gerechtigheden, dat de Heere begint waar hij begonnen was. In de tabernakel. En dan blijkt de vervulling van die belofte nog ver te overtreffen wat op het eerste gehoor in die belofte zit. Maar klopt het wel?
Gemeente, als we eerst eens letten op de geschiedenis, als de Heere deze belofte waar gaat maken, dan weet u dat deze belofte meer dan één vervulling gekregen heeft. Dat is eigenlijk bij alle oud-testamentische beloften zo, dat u allereerst mag kijken naar de vervulling voor het volk Israël, het Joodse volk zelf. Vervolgens hoe dat met de komst van Christus waar geworden is. En als derde hoofdlijn hoe de Heere dat eenmaal ten volle zal vervullen. U weet wel de bergtoppen. Op één lijn en toch drie verschillende, die verder weg liggen.
Hoe is het gegaan met dit volk Israël? De rest keerde terug. De Heere heeft ze uit de heidenen vergaderd. En zelfs zo, dat die twee die met elkaar niet overweg konden, zoals in die geschiedenis van de houten, of in dat symbool van die houten getekend werd, het ene hout, twee stammenrijk, het andere hout, het tien stammenrijk. En dat Ezechiël die twee houten tot één moest maken in zijn handen. De Heere zal daarvoor zorgen dat waar hij komt wonen, deze twee houten één zijn. Er is bepaald verband tussen de vervulling van de belofte, mijn tabernakel zal bij hen zijn, en wat daaraan vooraf gaat, dat de Heere die twee houten bijeenbrengt onder die ene vorst David, die koning over hen zal zijn. Neemt u dat ook maar als huiswerk mee. Hoe is het gegaan in de geschiedenis? U weet het, de rest keer terug. Na 70 jaar. En er komt een tweede tempel. Ik hoef u maar de namen te noemen van Haggai, Zacharia. Of van Zerubabel. De leider van het volk. Een tweede tempel verrees. Is dat de vervulling van de belofte? Ik zal mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid. En mijn tabernakel zal bij hen zijn.
Gemeente, daar lijkt het niet op. 165 voor Christus,
komt een heiden de tempel in. En vervuilt die tempel, verontheiligt die tempel op een afschuwelijke manier. Wat komt er van dat woord van de Heere terecht? Tot in eeuwigheid. Oh ja, die tempel wordt opgeknapt. Herodes die zet er zijn schouders onder. Ja, en dan? 70 na Christus. Waar is de vervulling van de belofte onder dat volk? En mijn heiligdom, mijn tabernakel, zal in het midden van hen zijn tot in eeuwigheid. 70 na Christus is al lang geleden. Waar is de tabernakel? Gemeente, we gaan niet speculeren over hoe de Heere dat zal doen, maar deze belofte staat er nog wel. Allereerst ook naar de eerst geadresseerden, het Joodse volk. En laten we aan de Heere overlaten hoe hij dat waar zal maken. Dat zal niet buiten hem omgaan in wie deze belofte heerlijker waar geworden is. Zij, Haggai het niet, de heerlijkheid van dit tweede huis zal heerlijker zijn dan die van het eerste. Klopt ook niks van, want de tweede tempel was veel minder mooi als de eerste tempel. Toch. En dan komen we, gemeente, bij Johannes 1, vers 14. Daar hebt u het. Mijn tabernakel zal bij hen zijn. En het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. U weet dat er staat letterlijk: het woord is vlees geworden en heeft onder ons zijn tent gehad. Heeft onder ons getabernakeld. En ik geloof niet, gemeente, dat de Heilige Geest per ongeluk Johannes deze woorden heeft laten schrijven over het tabernakelen van het woord onder ons en de heerlijkheid die daarin zichtbaar werd. Zoals je het Nieuwe Testament nooit kunt lezen zonder het Oude Testament te kennen. Heerlijkheid, Sinaï, tabernakel, tempel, wonen van God, ook in de tent. Ziet u, gemeente, hoe de Heere deze belofte vervult? Juist daar waar hij zijn zoon in deze wereld zendt. Als hij uit Gods tent komt, Gods hemelwoning komt, als hij de troon verlaat om op deze aarde in het vlees te gaan wonen, te gaan tabernakelen, dan wordt daarin zichtbaar dat de Heere toch nog wil wonen onder een volk van zondaren. Hoe kan dat? Laat ik eerst dit noemen, gemeente. Ik doe het niet om uwentwil. Het zij u bekend. Ik zal mijn naam heiligen die gij ontheiligd hebt te midden van de heidenen. Misschien hebt u genoeg aan dat antwoord. Als u zich afvraagt hoe kan de Heere nu ooit nog komen wonen in het midden van een gemeente, in mijn gezin, bij mij inwonen. Hoe kan dat? De ruimte ligt niet en nooit in iets wat u aan zou kunnen dragen. hierin. Ik zal mijzelf verheerlijken. Ik zal mijn naam heiligen. Dat is niet het enige antwoord, maar dat is wel het eerste antwoord. Kreeg u daarop verwachting? Omdat het dan helemaal onafhankelijk is van de mens. Als we nog even nadenken over dat woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, de vervulling van deze belofte dat God in zijn tent komt wonen, dan betekent dat dat de Heere Jezus Christus, God uit God, licht uit licht, het woord dat in de beginne was, bij God was, op God gericht was en zelf God was, in het vlees is komen wonen. Mijn tabernakel zal bij hen zijn. Heeft de Heere Jezus toen, als het ware, het kleed aangetrokken als een soort tentkleed, en is hij zo onder ons komen wonen, vlees geworden? Zo mag u het wel zeggen. Al weet ik dat je daar ook heel makkelijk een verkeerde kant mee op kunt. Het beeld op zich is wel helder. Als u maar niet denkt dat de Heer Jezus vlees aangetrokken heeft als een los jasje. Al de vezels van zijn bestaan waren verbonden met dat vlees. Eén is hij geworden met dat vlees. Wat is vlees? Alle vlees is als gras. Het gras verdort. De bloem valt af. Dat is vlees. Nietig, zwak. En daar klinkt ook iets door van dat zondige vlees. Ik weet het, Johannes schrijft niet op dezelfde manier als Paulus over het vlees. Maar u kunt het er ook niet los van denken. Als het woord vlees geworden is, dan gaat hij zo de lijders weg. Het vlees, denk aan vanmorgen in de gelijkheid van het zondige vlees. Maar weet dit wel, als de Heere zo zijn woord gaat vervullen en mijn tabernakel zal bij hen zijn, in het woord dat vlees geworden is, dan is hij komen wonen onder zijn volk als één die weet wat maaksel we zijn. Gedachtig zijnde dat we stof zijn. Eén die weet hoe zwak van moed en hoe klein van krachten we zijn. Eén die in alle dingen verzocht is geweest, uitgenomen de zonde, opdat hij een barmhartig hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren en ook om de zonde van het volk te verzoenen. Hoe kan het? U en jullie weten dat in de tabernakel er één heel bijzondere plaats was. En laat ik dat eruit lichten. De ark. De troon. De eigenlijke woonplaats. Daar waar de heerlijkheid des Heren ook in wezen rustte. En op de ark het verzoendeksel. Hoe kan de Heere ooit zijn belofte waarmaken en mijn tabernakel zal bij hen zijn? Denk aan de tabernakel. Denk aan het verzoendeksel. Denk aan het bloed op het verzoendeksel. En het woord is vlees geworden. En hij is de verzoening. Alleen in hem. En daarom nam hij vlees aan. Kan Gods heerlijkheid komen onder zondaren. Zonder dat ze verteerd worden. Zo bleven de engelen in Gods heerlijkheid in leven. Toen de heerlijkheid des Heren hen omscheen. Zo is het de heerlijkheid van het evangelie. Dat bestraalt zondaarsharten. Niet om die harten te doden. Maar opdat het waar zou worden dat God komt inwonen in zondaarsharten. Denk, om maar iets van Johannes te noemen, aan die bekende woorden. Dat de Vader en de Heere Jezus zullen komen en woning bij hem zullen maken. Is dat niet wat de Heilige Geest doet, als hij ook betrokken is met heel zijn werk en heel zijn persoon bij en mijn tabernakel zal bij hen zijn. Zo komt de Vader wonen in de Zoon, door de Heilige Geest in het midden van zondaar. Gemeente, als het gaat om de vervulling van deze tekst. Bent u er verlegen om? Zal de Heere vanavond in uw huizen hier in Middelhannes of in de buurt mensen zien die hier omgaan bedelen? Heere, wilt u dit waarmaken ook in ons huis? Onze gemeente. Voor mij persoonlijk, mijn tabernakel zal bij hen zijn. Is het waar? Zegt u dat mee? Ook met het oog op de achterliggende kerstdagen, of wat u zelf daarover gelezen hebt, dat weet de Heer. We hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid, dan kan het niet anders. Of deze tabernakel kreeg aantrekkingskracht op u en jouw hart. Dan komt er iets van het hoe lief heb ik uw woning. Deze tent. Het woord is vlees geworden, o hemelkoning, die ge u ter eer hebt opgericht. En dan hoef ik u niet te vertellen dat u wel verder kunt zingen. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik daar en zo voor u kniel. Is dit het? Gemeente, deze vraag wil ik eigenlijk niet stellen. Want is dit het, dat klinkt zo van, nou dit is het dan. Alsof dit al niet het grootst mogelijke wonder is, dat de Heere dat ook echt doet. Gedaan heeft toen en daar, aan het begin van onze jaartelling. En in hem al die eeuwen door, dat hij onder zondaren bleef wonen. En toch, ook al is het heel kort de derde lijn bij God in zijn tent, dat is niet alleen het woord is vlees geworden. Maar daar hebt u ongetwijfeld al lang aan gedacht. Openbaring 21. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende, zie. Ziet u wel dat het verbazingwekkend is? Zie. De tabernakel Gods is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn.
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Ezechiël 37, Johannes 1 vers 14, Openbaring 21 vers 3. En dan is het helemaal waar. En dan is het ten volle waar. Mijn tabernakel zal bij hen zijn. Mijn heiligdom zal in eeuwigheid bij hem zijn. En dat is ook de werkwoordsvorm die er eigenlijk in het Hebreeuws staat. Daar zit iets in van een toestand die definitief, die blijvend is. En dat ziet u dan terug in die doorgaande lijn tot en met Openbaring 21 toe. En dan is de Heere er voor altijd. Ik kan u hetzelfde vragen. Hebt u nog verwachting? Dat vroeg ik u aan het begin. Voortgezette verwachting rond God en zijn tent. Waar is die verwachting op gericht? Het is goed, nodig, als die verwachting gericht is op de tent van God. Het woord is vlees geworden. Maar als dat zo is, dan kan het toch ook niet anders, of er is nog een andere verwachting. Dan ziet u uit naar deze tent, deze tabernakel, die er altijd zal zijn. En zelfs zo groot zal zijn dat de hele hemel en aarde als het ware tabernakel geworden is. Of tempel, want u merkt ook in Openbaring 21 dat u daar maar niet een te grote tegenstelling tot moet maken. Hebt u verwachting voor dit jaar? Zal de Heere vanavond mensen aantreffen met de belofte uit Ezechiël 37. Heere, wanneer komt deze dag dat uw tabernakel er echt altijd voor eeuwig zal zijn? Dan is er nog die derde lijn. En dat zit dan vooral eigenlijk in het voorzetsel wat gebruikt wordt in Ezechiël 37. God was uit zijn tent, God komt in zijn tent. Dat is de inhoud van de belofte. Maar ik noem dat dan toch maar zo. Het allergrootste wonder is dat God niet alleen in die tent zal gaan wonen. Dat zal gebeuren wat in het Oude Testament onmogelijk was. U en jullie weten, in de tabernakel, in het heilige der heiligen zeker, mocht de hoge priester één keertje per jaar even naar binnen. En dan was het weer voorbij. En dat was in de tempel ook zo. Maar nu, en mijn tabernakel zal bij hen zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. Staat het volk dan buiten de tabernakel? Heerlijke plaats om daar in de voorhof te staan. En om de dingen te zien van de lieflijkheid des Heren. Maar het voorzetsel, zei ik, letterlijker staat er eigenlijk zoiets. En mijn tabernakel zal van bovenaf over hen zijn. Een dergelijke uitdrukking, maar dat is slecht Nederlands, zou u eigenlijk moeten gebruiken. Daar zit iets in dat het niet alleen maar een tabernakel die bij iemand is, maar daar zit een beweging achter die van bovenaf over iets wat heen laat vallen. Zoals je ook een kleed, laat maar zeggen, als je iets onder een kleed wil hebben, dat laat je er ook van bovenaf, dat valt het mooist, eroverheen vallen en dan is het bedekt. Zo zal de Heere zijn tabernakel doen komen. Over dat volk. En dat is dan niet alleen gebaseerd op dat voorzettel uit de Hebreeuwse taal. Dat is ook de taal van Openbaring 21.
Ik zag het nieuwe Jeruzalem van boven komende uit de hemel. En ten diepste is dat ook de taal van Johannes 1 vers 14, het woord dat vlees geworden is. Het woord dat in de beginnen bij God was. Het komt van boven over het volk. En dan zijn ze onder één dak. Dat. Het onvoorstelbare zal dan toch werkelijkheid zijn. Ik kom terug op een andere vraag. Woont u mooi? Was de mooiste plaats? Is dit het niet? Onder één dak. Het kan niet anders. Als liefde hunkert onder één dak. En anders klopt er iets niet. En als u zegt, ja, maar het gaat er dan toch maar om, wie zullen dat zijn die dan onder één dak bij hem zullen wonen? Want dat is toch niet voor alle mensen zo? Nee, dat klopt. Als Ezechiël 37 vers 27 deze woorden zegt, ik zal bij hen zijn en ik zal hun tot een God zijn, dan betekent dat allereerst, denk maar weer aan de terugkeer uit de ballingschap, de rest keerde terug. Niet het hele volk keerde terug. Lang niet allemaal hebben ze deze vervulling meegemaakt dat er weer een tweede tabernakel kwam. De rest. Het overblijfsel naar de verkiezing. Dat is waar. Dus als u zegt, wie zijn dat? Onder één dak met God. De uitverkorenen. Ja, dat zijn zij en geen ander. Als we denken aan Johannes 1 vers 14. Mijn tabernakel zal bij hen zijn. En over wie komt die tabernakel dan? Uiteindelijk zijn zij dat. Uit Jood en heiden, voor wie Christus zijn leven aflegt en die hij zo onder zijn hoede neemt, in zijn tabernakel opneemt. Dan zou u hetzelfde kunnen zeggen. Of hebt u het nodig dat ik het met de woorden van vers 28 zeg? Dat kan ook. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben die Israël heilige als mijn heiligdom, mijn tabernakel, in het midden van hen zal zijn tot in eeuwigheid. Wie zullen dat zijn daar onder één dak met de Heere? Allemaal mensen die verlangen kregen, let wel, verlangen kregen naar heiligheid. Onreinheid gingen haten, vlieden. Want de eigenschap van het heiligdom is dat een heilig volk bij een heilig God zal wonen. Nee, wees gerust. Dit sluit hem of haar niet uit, die in zichzelf een en al onheiligheid tegenkomt. Nergens zegt de Bijbel dat u zelf zodanige heiligheid moet hebben dat u een plaats onder één dak met de Heere zou kunnen krijgen. Of zegt de Bijbel dat juist wel? Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is? Dat zeker. Ook ten diepste mijn heiligheid. Zal ik het anders zeggen? Want volgens mij ben ik verkeerd bezig geweest met de vraag te beantwoorden. Wie zullen dat zijn die met hem onder één dak zullen wonen? Nu leek het net of dat wij van buiten moeten proberen en hopen dat we binnen kunnen komen, zodat we onder één dak komen.
En natuurlijk kun je daar zo over spreken, begrijp me goed. Maar het mooie in de tekst is, het valt over je heen. Deze tabernakel, de gemeenschap met God, Gods heerlijkheid, is niet wat ik opzoek, maar dat is waar Hij zijn volk mee opzoekt. En dan komt de gemeenschap, de tabernakel, van bovenaf over hen. Waar moet je dan zijn? Nog maar een keer het tabernakel. De ark, verzoendeksel. Waar treft de Heere deze mensen aan die behoren tot zijn volk? Ik kan natuurlijk in het licht van de achterliggende week zeggen bij de kribbe van Bethlehem. En dat heeft zeker zijn plaats. Ook als het gaat over hoe kan de Heere gemeenschap hebben met zondaar. Maar u weet dat de kribbe, zoals dat gezegd wordt en terecht gezegd wordt, van hetzelfde hout gesneden is als het vloekhout op Golgotha, ten diepste. En als ik in gedachten denk aan de tabernakel die van bovenaf over hen zal zijn. En ik zeg dat bij wijze van spreken, dat hoop ik dat duidelijk is. Dan zie ik het kleed van de tabernakel over het kruis vallen. En daar valt het doek van de tent wijd uit. Zo wijd als dat zijn middelaarsarmen uitgebreid zijn. Mijn tabernakel zal over hen zijn. Waar moet je zijn? Neem tot de kruispaal een veilige wijk. Niemand die daar zijn toevlucht neemt, zal buitengesloten kunnen worden. Want het is in hen dat de tabernakel over hen zal zijn. En als je nu een plekje wil hebben, sta je ver van het kruis. Kruip dan eens wat dichterbij. Je hoeft van de kruispaal niet op afstand te blijven. O God, wees mij zondaar genadig. Sta je er zo, dan sluit het woordje erbij in. Ik zal mijn tabernakel over hen doen zijn. Gemeente, we gaan naar huis toe. Woont u mooi? Dit, waar treft de Heere u en jou aan? En als dan dit nog maar ten dele is, dan zal het straks waar zijn in de tabernakel Gods die bij hen zal zijn. En gemeente, wat dat zal zijn, dat weet ik niet. God, eeuwig hen zijn volle gunst betonen. Amen. Zullen we samen dank en bidden. Heere, u weet het. Wat we nodig hebben. Waar wij met onze kinderen zijn. Ver van u. Dat is vervloekt. Ver van het kruis. Is verloren. O, het tentdoek is wijd. Het woord is vlees geworden. En uw vleugelen zijn uitgebreid. Er wordt rust geschonken. Heere, wilt u zo door uw geest woning maken onder ons en onder onze kinderen. Ook in het midden van deze gemeente. En laten allen die iets van dat onder uw vleugelen kennen in hun leven. Ook meer en meer uitzien naar die dag om ten volle te genieten. Al de belofte Gods die daar zijn in Christus Jezus. Heere, werk uw woord verder uit, zoals u weet dat we het nodig hebben. Heere, wees ook met deze gemeente. U weet alle dingen. Zegen de dienaar van het woord hier. En dat uw geest hem ware wijsheid leert. Zegen de broeders van de kerkenraad. Zullen we u hetzelfde bidden, Heere. En dat uw geest hen ware wijsheid leert. Zullen we het voor elkaar bidden, Heer. En dat uw geest ons ware wijsheid leert. Onze ogen verlichten. Nevels opdoen klaar. Opdat we helder zullen zien. Heere, heb dank voor wat u gaf. Doet u genadig verzoening. Over het gebrekkige, over het zondige wat er was. En wilt u onze dank aanvaarden voor wat u gaf. Leid ons op al onze wegen, ook in de komende week. Zegen de scholen als ze weer beginnen. Wees met onze kinderen. Zegen onze jongeren. Wilt u ze onder uw vleugelen nemen voor tijd en eeuwigheid. Amen. Psalm 116, het tiende vers is de slotzang. Adijn in vrede en draag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen. Zegen. Zegen.
Zegen.
Zegen.